Nou, goedenavond allemaal en welkom bij de ingespreksavond ter voorbereiding op de raadsvergadering van 2 juli aanstaande. Ik ben Lisa Somers, raadslid voor de VVD en vanavond jullie voorzitter. Vanavond bestaat het programma uit 3 onderdelen. We beginnen met de informatieve presentaties zoals jullie gewend zijn, de informatiemarkt en de gesprekstafel. We starten zo direct met een presentatie waarin de raad wordt bijgepraat over de gemeentelijke financiën. Om 7:15 gaan we over tot het tweede onderdeel van de avond, de informatiemarkt. En u kunt hier uw technische vragen stellen over de raadsvoorstellen aan de medewerkers van mijn gemeente dichtbij. Ook uw vragen over de presentaties, die zo meteen wordt gegeven, kun je hier ook stellen. Ik vertel u zo direct meer over de invulling van dit onderdeel van de avond. En we sluiten de avond af met de gesprekstafel. Eerder zou de accountant een presentatie geven over, over zijn controle en het verslag aan de raad. Dat verslag werd altijd toegelicht natuurlijk aan de raad, maar daar hebben we voor gekozen omdat we een auditcommissie hebben. De accountant heeft de toelichting al gegeven aan de auditcommissie. En dat heeft plaatsgevonden op 10 juni en het verslag van die bijeenkomst kunt u ook vinden als bijlage bij de stukken. U krijgt dus eerst een toelichting door de heer Laurens Braumers, financieel adviseur van mijn gemeente dichtbij. En na deze algemene toelichting zullen de portefeuillehouders nog de ontwikkelingen in hoofdlijnen toelichten. Daarvoor heeft elke portefeuillehouder 5 minuten en ik geef nu graag het woord aan Laurens.
Ja, dankjewel. Aan mij de eer om jullie mee te nemen in de 3 PNC-producten die binnenkort bij uw raad wordt behandeld. Mijn naam is Laurens Braumers, financieel adviseur bij mijn gemeente dichtbij en actief betrokken bij de totstandkoming van de PNC-producten. Kijken of het technisch goed werkt. Ja, kijk. We behandelen vanavond een drietal producten. Best bijzonder eigenlijk, want het gaat ook over 3 verschillende jaarschijven. Allereerst gaan we vanuit uw controlerende functie kijken naar de jaarrekening. We kijken daarin achteruit naar het vorige boekjaar. We gaan kijken naar de eerste bestuursrapportage. Dat volgt erop. Dat gaat over het jaar 2024, waarin we nu actief zijn. En we gaan vooruitkijken. Vooruitkijken op de kadernota 2025, waarin met name uw kaderstellende rol van toepassing is. Ik zal ook deze volgorde van de producten aanhouden in de volgende presentatie. Allereerst over de jaarrekening. Er is net al kort, Lisa iets aangegeven. Het accountantsverslag is binnen de auditcommissie toegelicht op 10 juni. Ik heb begrepen dat Pim de Bresses, de voorzitter van de auditcommissie, tijdens de raadsvergadering nog even een kort verslag zal doen van die vergadering, zodat u dan op de hoogte bent. En de brief is inmiddels ook beschikbaar. De accountant, wat goed om te vertellen is dat dit jaar er een verschil is met voorgaande jaren. Dit jaar heeft het college de rechtmatigheidsverantwoording en de rechtmatigheidsverklaring afgegeven. Dat is een verschil met voorgaande jaren. De accountant die toetst daardoor niet meer direct, maar meer indirect. Hij kijkt naar hoe het college het heeft, hoe de verantwoording heeft opgesteld. Dat is een verschil met voorgaande jaren. En als eerste kijkt hij naar het getrouwe beeld. U ziet hier staan, het is goedgekeurd. Wat houdt dat nou in? Is dat eigenlijk de baten en lasten die zijn toegelicht in de jaarrekening 2023, maar ook de balans, dat die een getrouw weergave geven van de feitelijke situatie. Dus dat is heel positief. Daarnaast heeft de accountant ook gekeken naar de rechtmatigheidsverantwoording van het college. Het college heeft een aantal financiële onrechtmatigheden geconstateerd. Die heeft hij ook netjes toegelicht. Dit was binnen de grenzen die toegestaan zijn. De accountant heeft eigenlijk gezegd, de rechtmatigheidsverantwoording is goed opgesteld, ik heb daar geen bevinding op. Daarnaast kijkt de accountant ook naar de wet normering topinkomens, die is ook binnen alle grenzen en toetsingen. En als laatste, belangrijke oordeel, is de CISA-bijlage. Wat houdt dat nou in? Dat zijn eigenlijk de specifieke uitkeringen. De accountant heeft die getoetst en gezegd, nou, die zijn goed verantwoord beschreven en aangevraagd. Dit gaat over het accountsverslag. Ik ga jullie nu even kort meenemen in het jaarrekeningresultaat. Zoals jullie wellicht hebben kunnen lezen, dit resultaat na bestemming ruim 3,1 miljoen. In de tweede bestuursrapportage 2023 hebben we al een voorzet gegeven. Dus we hadden toen verwacht dat het resultaat ruim op bijna 8 ton zou uitkomen. Het houdt in dat we eigenlijk nog 2,4 miljoen moeten verklaren. Dat is hoger dan dat we hadden voorzien. Ik zal de belangrijkste items toelichten. Maar in de jaarrekening zit er een hele bijlage waar je specifiek kan zien waar de afwijkingen op zijn geconstateerd. 8,5 ton zijn eigenlijk overhevelingen. Dat zijn incidentele budgetten die we dit jaar, of die we dus in 2023 niet hebben uitgevoerd. En eigenlijk zeggen, ja, die middelen die willen we naar het volgende jaar overbrengen, want we willen dat nog wel uitvoeren, maar door diverse oorzaken konden we dat niet in 2023. Wel goed om te vermelden dat dit bedrag aanzienlijk is verminderd met vorig jaar. Ongeveer 2/3 is het gedaald. Enerzijds hebben we gewoon meer uitgevoerd. En anderzijds hebben we in de tweede bestuursrapportage heel specifiek naar die budgetten ook gekeken en gezegd, welk budget gaan we dit jaar ook nog uitgeven of kunnen we wellicht al een voorstel doen om budgetten naar volgend jaar over te hevelen. Die werkwijze willen we dit jaar ook voort. Daarnaast is er ook een renteresultaat ontstaan. We zijn verplicht om ons te houden aan het schatkistbankieren. We hebben enorme liquiditeiten. Dat heeft er gewoon voor gezorgd dat we een positief renteresultaat hebben. Dit hadden we niet voorzien. Maar uiteraard nemen we dit voor de komende jaren, en dat hebben we in de bestuursrapportage verwerkt, nemen we het positieve resultaat wat we ook de komende jaren verwachten, hebben we daarin verwerkt, zodat we daarop bijsturen. Daarnaast zijn er nog een aantal diverse voor- en nadelen. Het gaat ongeveer over 8,5 ton positief. Ook die zijn allemaal toegelicht. Denk onder andere aan de afboeking van de Michaëlschool. Een stukje aanvullend resultaat vanuit het gemeentefonds. En heel veel kleine budgetten die afwijkend zijn. Maar naast het resultaat zijn er ook een aantal bijzondere afwijkingen. Het heeft ermee te maken dat deze resultaten niet direct in het resultaat vallen, maar ik vond het wel goed om ze toe te lichten. Als eerste wil ik het resultaat op de opvang van Oekraïne toelichten. In 2023 is er een fors resultaat gerealiseerd van 4 miljoen. En dat resultaat is ondanks de bijstelling vanuit de bijdrage van het Rijk fors. Zoals ook met de buurgemeente Sint-Michielsgestel is afgesproken, worden zowel de lusten en de lasten op dit grote project gedragen met elkaar, waardoor het resultaat van 2 miljoen voor Bokstel is toegevoegd aan de specifieke reserve. Daarmee kunnen de buffers en de risico's worden opgevangen. Ook op sociaal domein zien we, net als de jaren daarvoor, positief resultaat. Ruim 1,8 miljoen gaat via de egalisatiefunctie naar de reserve sociaal domein. Oorzaak is onder andere ook nog steeds de problematiek met betrekking tot personeel in de zorg. We noemen dat ook wel de wachtlijstproblematiek. Daarnaast zijn er zowel binnen afval als binnen riolering, dat is een gesloten systeem, positieve resultaten te melden. In afval gaat het om ruim 7 ton. Het heeft te maken met onder andere nieuwe contracten, maar ook gewoon minder restafval wat is opgehaald. En product op riolering is 3 ton positief. Het heeft te maken met werkzaamheden binnen het VGP die pas dit jaar worden uitgevoerd. Maar ook onderuitputting op budgetten en diverse investeringen waar vertraging op is gelopen. Dat zijn denk ik de meest grote vooruitspringende neutrale afwijkingen in het resultaat. Als je dan kijkt naar de balanspositie, door dit forse resultaat en ook wat we hadden voorzien, groeien de reserves enorm met 8,6 miljoen naar 46,8 miljoen. En dat betekent dat we ook een solvabiliteit hebben van 36,5%. Dat is gewoon ruim voldoende. Maar ook de voorzieningen groeien. Dat heeft onder andere ook te maken met het product afval en riolering. En die groeien met 1,5 miljoen naar 21 miljoen. De voorziening is vreemd vermogen. Dat we ook verwachten dat we dat uit moeten gaan geven. Dit eigenlijk over de jaarrekening. Gaan we nu wat meer vooruit kijken. Waar staan we nu en waar gaan we naartoe? Dit startsaldo van het begrotingsbeeld van de gemeente Boksel is jullie bekend. Dit is het laatste beeld wat aan uw raad voorgesteld en in de begrotingswijziging is meegenomen. De eerste jaren wat negatief, oplopend naar 1,5 miljoen positief. Kun je nu meenemen in de resultaten? Als eerste de eerste bestuursrapportage. Ziet u een best wel fors bedrag? En wat houdt de eerste bestuursrapportage nou in? Dat zijn eigenlijk de autonome ontwikkelingen. Ontwikkelingen waar je eigenlijk geen keuze in hebt. Die komen op de gemeente af. Denk aan inflatie, aan personeelskosten. Maar ook een belangrijke zijn de energielasten. En die zitten hier ook in verwerkt. Het huidige contract liep tot en met eind 2023. De gemeente Boksel heeft dus behoorlijk voordelen gehaald de afgelopen jaren. En in 2024 is er een nieuw aanbestedingstraject doorlopen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de kosten voor energie met 6 ton ruim zijn gestegen. En dat is deel waarom dit te verklaren is voor een groot deel. Overigens is die energielasten is over de verschillende programma's verdeeld. Dus u ziet dit in de eerste bestuursrapportage terugkomen in de verschillende programma's. Dus het staat niet als één bedrag opgenomen. De kadernota 2025-2028. Wat u hier ziet is het netto effect. Maar als je dat netto effect uittelt, dan zie je eigenlijk dat oplopend 3 tot aan het eind van de rit in 2028 3,8 miljoen aan nieuwe ontwikkelingen en nieuwe ambities zijn doorgevoerd. Ook zit in die nieuwe ambities en ontwikkelingen de verhoging van MGD, onder andere op personeelskosten, zit hierin verwerkt. We hebben hierin ook een inschatting gemaakt op wat het meiscirculair zou gaan doen. Dat konden we onder andere op basis van de voorjaarsnota vanuit het Rijk. Dus dat totaalpakket zorgt ervoor dat dit netto effect wordt gerealiseerd. Maar daarnaast, als je het hoort, 3 tot 3,8 miljoen en forse ontwikkelingen en ambities, is er ook een dekkingspakket aangeboden. En onder andere wordt er in de kadernota voor 17 miljoen van de reserves ingezet. En ik kom er in het vervolg op deze presentatie even op terug. En als laatste hebben we de meiscirculair nog verwerkt. Die is eind mei binnengekomen. En ondanks dat we best een goede inschatting hadden gedaan, zit er nog een klein positief effect op de meiscirculair. En ik kom daar ook in het vervolg even kort op terug. Als we dan kijken naar de uitgangspunten van de begroting 2025, dan hebben we de CAO moeten verwerken. De nieuwe CAO die vanaf 1 januari van kracht is voor alle gemeenteambtenaren. Het is een stijging van uiteindelijk 6% over het hele jaar heen. Dit heeft de uitvoeringsorganisatie MGD al verwerkt in de begroting inmiddels. En die is doorgevoerd. Daarnaast gaan we terug naar hoe we in het verleden de prijsinflatie doorvoerden in de begroting. Tot en met 2022 deden we dat op basis van de IMOP. Dat is de netto materiële overheidsconsumptie. Dat is een objectieve maatstaf die vanuit de overheid wordt aangedragen in de mei- en septembercyclus. We zijn daarvan afgeweken op het moment dat de enorme inflatiepiek kwam in 2022. We hebben toen een andere systematiek bedacht, doorgevoerd. Op dat moment was dat verantwoord. Maar we zien dat die inflatie weer naar een regulier niveau teruggaat. Waardoor we het ook weer verantwoord vinden om terug te gaan naar een objectieve maatstaf vanuit de septembercyclus. En we hebben nog eens kritisch gekeken naar de rente. wij nieuwe rentes gaan aantrekken, een nieuwe lening aangaan, of een rentecontract loopt af, dan moeten we daar meer voor gaan betalen op dit moment en dat hebben we ook door. Overigens, dat we relatief weinig leningen op dit moment hebben, die ook aflopen, heeft dit niet een heel groot negatief effect op dit moment. Deze drie ontwikkelingen tezamen zorgen op dit moment er wel voor dat het een positief effect heeft op het begrotingsbeeld. Het heeft met name ermee te maken dat we de inflatiecomponent, die we hadden gebaseerd op 3%, terugschroeven op dit moment naar 1,6. Die winst die daarin zit, die 1,6% cumulatief, ja, is eigenlijk op dit moment een positieve ontwikkeling. Nou, wat hebben we daar allemaal van kunnen doen in de kadernood? Ik ga niet alles opnoemen, maar ik ga een paar belangrijke ontwikkelingen toelichten. We hebben in ieder geval een focus aangebracht op de meerjaren onderhouds- en meerjaren investeringsplannen. Het IRP, Integraal Huisvestingsplan, is begin dit jaar ook door uw raad vastgesteld. Dat hebben we hier financieel verteld. En ook hebben we de investeringen in de openbare ruimte, en dat gaat met name om rationeel wegbeheer, verwerkt in de kadernood. Maar Boxtel investeert ook in het sociale gezicht. Een viertal voorbeelden. Het gaat dan om aanvullende ondersteuning voor de minimaregeling. Jongerenwerk krijgt een impuls. En we bereiden ons echt voor op de hervormingsagenda jeugd door daar incidentele middelen voor beschikbaar te stellen. En daarnaast hebben we stijgende uitgaven als gevolg van de herrijking van het subsidiebeleid. Als we dan kijken naar overige ontwikkelingen, is het goed om aan te geven dat we de formatie van ruimtelijke ontwikkelingen uitbreiden. Dat vinden we nodig om het op peil te kunnen houden. Maar ook heeft het college voor gekozen om de middelen voor de bouw van flexwoningen beschikbaar te stellen. Dat vindt u ook terug in de kadernota. Even terugkomend op de reserves, zoals ik net had aangegeven. Ongeveer 17 miljoen wordt er nu ingezet. Vorig jaar hebben we ook meegenomen in de groei van de reserves, met name de maatschappelijke opgaven. En dit jaar heeft het college ervoor gekozen om die middelen in te gaan zetten. Waarom? Omdat anders de ambities niet uitgevoerd kunnen worden voor een groot gedeelte. Aanvullend zou er in 24 en 25 ook nog extra gestort worden in de reserve. Daarvoor is gekozen om dat nou niet meer te doen, zodat ambities doorgevoerd kunnen worden, van die middelen vrijkomen. Maar wat zetten we dan nu in? De pot maatschappelijke opgave is 9 miljoen groot, wordt ook geheel ingezet in de kadernood. Maar de algemene reserve is inmiddels ook fors gegroeid. Dat heeft te maken met de afgelopen jaren de positieve resultaten in de jaarrekeningen, waardoor de algemene reserve ook is gegroeid. En die wordt voor een kleine 8 miljoen ingezet. Op welke onderwerpen wordt dit dan ingezet? Dat zijn de volgende maatschappelijke opgaven. Project PAS. Dat gaat met name om de kapitaallasten die in de toekomst worden verwacht. Maar eventueel ook incidentele middelen die uitgegeven moeten worden die we niet kunnen activeren. Kunnen we daarvan dekken? Investeren in buitensport. Gaat het dan om met name de sportvelden, waarin we ook zeggen, die gaan we activeren en daar kunnen we de kapitaallasten mee gaan dekken. De flexwoningen, zoals net ook aangegeven. Flexwoningen enerzijds voor het dekken van de kapitaallasten die daaruit vloeien, maar ook het afdekken van het herplaatsingsrisico. Daarnaast worden de middelen opzij gezet voor de herhuisvesting van het gebouw in Ursula, waarbij het huurcontract af gaat lopen. Dat was net ook al aangegeven, rationeel wegbeheer. Er worden de middelen vanuit deze reserves ingezet voor dekking van de toekomstige kapitaallasten. En als laatste gaat het om het onderwerp integraal huisvestingsplan, waar ook middelen worden geplaatst voor toekomstige kapitaallasten en eventueel ook incidentele uitgaven. Een fors pakket. Als we dan nog kijken naar het gemeentefonds, dat is een van de belangrijkste inkomstenbron vanuit de gemeente. Hebben we die op basis van de meiscirculaire doorgerekend. En ik laat jullie even zien wat de belangrijkste highlights daaruit zijn. Overigens, de raadsinformatiebrief inmiddels ook ontvangen door u. U heeft die kunnen lezen. Als eerste heeft het Rijk ervoor gekozen om de nieuwe financieringssystematiek, dus niet meer samen trap op trap af, maar op het bruto binnenlands product, versneld door te voeren. Vanaf 2024. Dit heeft eigenlijk een negatief effect op de accountant. Maar daarnaast hebben ze ook de opschalingskorting, vanaf 26, geschrapt. We hadden dit iets lager ingeschat, maar uiteindelijk heeft het een positief effect van 1,1 miljoen vanaf 2026. Als tegencompensatie is in 2025 wel eenmalig hetzelfde bedrag als korting weer verwerkt in het gemeentefonds. Dus daar krijgen we een korting op. Dit effect, dit negatieve effect, wordt grotendeels gedekt door een eenmalige bijdrage. Die eenmalige bijdrage heeft te maken met de besparing op de jeugdzorg. In 2025 heeft het huidige kabinet voor gekozen om de eenmalige compensatie, de besparing, terug te draaien. Maar de opgave is echt aan het nieuwe kabinet om daar structureel een oplossing voor te gaan aanbieden. Dus we hopen dat dat ook de komende tijd verwerkt gaat worden, in de september wellicht, in de volgende meicycle. Maar nog altijd hebben we te maken met het ravijnjaar 2026. En dit geeft misschien het beste weer waarom we nog steeds over het ravijnjaar praten. De bovenste tabel geeft vanaf 2024 tot 2028 weer wat de totale inkomsten vanuit het gemeentefonds zijn. En onderin aangegeven wat het verschil met het voorgaande jaar is. Zoals te zien, in 2026 daalt de uitkering fors. 3,5 miljoen. Dat is het ravijnjaar nog altijd. En als je hier eigenlijk naar kijkt, zie je dat 2025 en 2028 met 76,6 miljoen en 76,9 miljoen bijna gelijk zijn. Wat betekent dit? Is dat we gewoon 3 jaar stilstaan vanuit het gemeente. Dit terwijl andere lasten, inflatie, personeelskosten gewoon door gaan lopen. Dus dit heeft echt effect op de gemeentefonds, op de begroting van de gemeentebox. Ja, ik ga snel door. Ik naar de laatste sheet. Vanuit het maatregelenpakket stond er nog één taakstelling open. Was goed. Er is eigenlijk bekeken van, kunnen we die nog wel inzetten op een verantwoorde manier en zien we daar ook oplossingen voor? Eigenlijk is de conclusie daarop geweest, nee. We denken niet dat die gerealiseerd kan worden. Dus de taakstelling op maatschappelijk vastgoed van bijna 400.000 euro, structurele zin, wordt teruggeschroefd. Maar daarin integer heeft het college ook bij de aanvang 500.000 euro aan stelpost ontvangen om inzetten vanuit het bestuursakkoord. Dit is wel incidenteel ooit ingezet, maar nooit in structurele zin. Dit jaar is ervoor gekozen om dat hele structurele stelpost eigenlijk in te zetten voor allemaal diverse opgaven. Er zijn nog een aantal aandachtspunten en risico's. Vastgoed op orde blijft een omvangrijk project. Het gaat dan over het integraal huisvestingsplan, waar inderdaad wel middelen voor worden toegekend, maar altijd wel onvoldoende zijn om alle ambities die daarop liggen te kunnen verwezenlijken in de toekomst. Ook op sport, op verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Daarnaast zijn een aantal beheerplannen verouderd. Het gaat dan onder andere om het vastgoed, riolering en wegen. Die worden de komende tijd geactualiseerd en dit kan mogelijk negatieve gevolgen hebben voor de gemeentebegroting. En daarnaast wil ik ook nog aangeven, en dat is het grootste risico wat we op dit moment zien, is dat eind vorig jaar een aantal topambtenaren vanuit het Rijk hebben aangegeven dat er 17 miljard bezuinigd moest gaan worden vanuit het Rijk. Die opgave krijgt het nieuwe kabinet mee. Die 17 miljard zal hopelijk niet op de gemeente afkomen, maar het is best opportun om te verwachten dat er een deel richting de gemeente gaat vloeien. En we zijn eigenlijk wel op zoek naar die helderheid. We hopen in ieder geval dat er wat meer duidelijk wordt in de september circulair die we in september gaan ontvangen en anders wellicht de mei-circulair volgend jaar. Dat was eigenlijk mijn verhaal. Kan ik hem doorgeven aan het... Gaat de heer Heesen zal een presentatie geven over de voortgang van de bestuursrapportage en de kader.
Dankjewel, Laurits. Kreeg iets anders dan dankjewel, voorzitter. Hè? Dat is ook wel. Ja. Goed. Hele presentatie. Voordat ik begin, volgende week, op 2 juli, is dat de week daarna geloof ik, dat is de week daarna, 2 juli, dan behandelen wij in de raadsvergadering de financiële stukken. Zoals eerder in het presidium aangegeven, zal ik zelf niet aanwezig zijn op die 2 juli, omdat mijn dochter geslaagd is en diploma-uitreiking heeft. Vind ik uw raad belangrijk, maar mijn dochter en mijn gezin is nog net iets belangrijker. Dus daar ben ik. Dan maak ik. Ik weet niet of we zometeen in gesprek gaan. Dat moet u samen bepalen zometeen. Toch even gebruik van het feit dat ik hier dan voor u sta. Iets wat ik anders 2 juli zou zeggen. Maar mijn collega Van Nistelrooy, wethouder Van Nistelrooy, neemt het die avond van mij waar. Ik zal niet al zijn gas voor zijn voeten wegmaaien. Maar ik vind toch dat als we kijken naar de stukken. Er een goed voorstel ligt in de kadernota voor de begroting, hè, de opzet voor de begroting. Een gedegen opzet. En eerst terugkijken naar het afgelopen jaar. We hebben gewoon een gezond financieel jaar gehad. Een gedegen opzet voor de begroting. Maar zoals u net hoorde in de vorige presentatie, de financiële inkomsten gaan flink teruglopen. En dat is wel iets wat ook ons zorgen maakt. Niet alleen die 200 andere gemeentes die daar echt problemen mee hebben, zoals ik het in het nieuws hoorde. Maar ook voor ons betekent dat, als wij een gedegen financiële begroting willen houden, dan is het voor ons lastig om al die grote uitdagingen te blijven betalen. Ook al staat er nu een best ruim stuk marge. Maar als wij structureel opgaven zoals het IAP of PAS of onze sportgelegenheden allemaal ook in de komende jaren in onze begroting op orde te halen, dan hebben we daar echt een flinke kluif aan. Dus ik hoop dat ook het nieuwe kabinet, ondanks die 17 miljard bezuinigingen, daar ruimte in kan vinden. En via de VNG, zoals u weet, knokken we daar hard voor. Goed. Dat even over het algemene stuk. Dan krijgt u nu van mij een presentatie namens alle wethouders. Dus u krijgt niet alle 5 wethouders te zien. Maar u zult het met mij moeten doen en ik ga ze allemaal aan u toelichten. Ik heb een tekst van elke programma. Ik ontkom er niet aan om ook die teksten voor te lezen. Het liefste doe ik dat uit de losse pols, maar dat is best lastig. Omdat het natuurlijk ook niet allemaal mijn portefeuilles betreft. We beginnen met duurzaamheid. En dan krijgt u van mij eerst een algemeen tekstje en daarna behandel ik de punten. En als ik vergeet door te schakelen, moet u maar even met mij inzijden. Goed. We zetten in om duurzaamheid nog steeds als een rode draad door onze handelen van de gemeente te laten lopen. Het programma Duurzaamheid, Duurzame Transformatie kent de focus op de realisatie van de doelstellingen rondom energie en warmtetransitie, klimaatadaptatie en circulariteit samen met de Bokstelse gemeenschap en ondernemers. Over het algemeen van duurzaamheid. Dan gaan we kijken naar de volgende punten. Doorontwikkeling energietransitie. De realisatie van de 4 zonneparken van in totaal 48 hectare zijn in voorbereiding. Het indienen van de vergunningsaanvragen door de ontwikkelaars is voorzien rond 1 juli, zodat eind van het jaar de ruimtelijke procedures doorlopen kunnen zijn. Met het nieuwe rijks- en provinciaal beleid worden de mogelijkheden van zonneparken echter fors ingeperkt. Alternatieve opwekmethoden zijn nodig. Het belang van warmtetransitie neemt toe. Hoe meer geïsoleerde woningen en duurzame collectieve energiesystemen, hoe minder energie we hoeven op te wekken. We zijn samen met Sint-Michielsgestel een van de 3 pilotgemeenten vanuit het Rijk om een versnelling te geven aan de energie- en warmtetransitie. Dit doen wij samen met de Stichting Buurkracht, moet ik zeggen. En samen met de gemeenschap die een analyse en routekaart hebben opgesteld voor 6 Bokstelse wijken. En de looptijd van dit project is 3 jaar. Dan gaan we naar klimaatadaptatie. We zijn aan de slag met de door de Raad vastgestelde klimaatadaptatiestrategie en hier aangekoppelde uitvoeringsprogramma. We zijn aan de slag met het inrichten van een monitor om de resultaten inzichtelijk te kunnen maken. Dan gaan we door naar circulariteit. Het bedrijfsleven wordt langzaam bewust van de Europese ambities en wettelijke eisen rondom circulariteit. We zullen deze pijler binnen de duurzaamheid de komende tijd in ontwikkeling brengen om onze faciliterende rol op dit vlak te kunnen invullen. Dan heb ik een puntje dat volgens mij niet op de lijst staat, maar zeker wel in dit programma. Het gaat over afval. Om de doelstellingen van huishoudelijk afval en grondstoffen te behalen, starten we in 2024 een nieuw ondergronds inzamelsysteem bij hoogbouw- en verzamellocaties voor restafval, PMD en oud papier. We passen de verordening en uitvoeringsbesluit hierop aan. Okay, dan gaan we naar het onderste punt en dan de risico's naar vitale plattelandsontwikkeling. Binnen het programma Duurzame Transformatie werken we aan de economische en ruimtelijke vitaliteit van het buitengebied met ruimte voor bedrijven en versterking van de natuur en verbetering van het milieu. Dit draagt bij aan aantrekkelijke vestigingsklimaat, fijn wonen en stevige sociale structuur. Het is een complex proces om van A naar anders te komen, waar hier de opgave voor energietransitie, duurzame landbouw, toerisme, waterkwaliteit en natuur en landschap samenkomen. We starten met een gebiedsgerichte aanpak van de Dommelvallei. En dat is een uitvloeisel van de regio-deal, waar wij begin 2025 de eerste resultaten van willen opleveren. Oké. Hele boel informatie. Laten we ook even kijken naar de risico's onderaan. Risico, en ik zei het net al bij de zonnepanelen, is gewijzigd beleid. De netcongestie. Er moet fors geïnvesteerd worden in de infrastructuur. En hierbij zijn we afhankelijk van de netbeheerders. Waar we overigens natuurlijk wel mee in gesprek zijn. Dan de SMP. Om het isolatieprogramma te kunnen uitvoeren is een SMP nodig. Dit kan ook woningbouw en grootschalige herstructurering belemmeren. Heel Nederland heeft dit nodig, terwijl er een beperkt aantal ecologen beschikbaar is, wat vertraging kan opleveren in de realisatie van zo'n plan. Als tussenoplossing zijn de provincies aan de slag met een pre-SMP. En dan moet mijn collega even zeggen wat de SMP is, want ik... Soort managementplan, precies. Oké. Ik heb het pas geleden nog voorbij zien komen, maar alle afkortingen ken ik natuurlijk ook niet helemaal. Goed, gaan we naar de volgende pagina. We hebben een stoplichtensysteempje erin gezet. Dat betekent als iets groen is, dan loopt het proces. Dan loopt het proces ook goed. Dat betekent niet dat het afgerond is. Nee, dan loopt het proces goed. Als het geel is, dan loopt het proces minder optimaal. Als het rood is, is het hele proces gestopt. Die staan niet in deze presentatie. Dus u ziet alleen groen en geel. En dan zit er bij het gele natuurlijk ook een extra toelichting. Goed, dan zijn er een aantal speerpunten. Deze hebben we net allemaal behandeld. Dus ik kan daar vrij snel doorheen. En dan gaan we naar het volgende programma. De aanleg van die 4 zonneparken, 48 hectare, de realisatie van de 4 zonneparken van in totaal 48 hectare, het indienen van de vergunningsaanvragen, dat door de ontwikkelaars is voorzien voor 1 juli, zodat eind van het jaar de ruimtelijke procedure doorlopen kan zijn. Dus wat dat betreft is dat vlakje groen. Voor wat betreft het proces, oranje ten aanzien van het behalen van het resultaat. Nou, en dan natuurlijk gelet op die problematiek met netcongestie en het onzekerheid met de rijksbeleid. Dan staan de andere punten op groen en de onderste is wel oranje. of geel, nou ja, zullen we het oranje noemen, vitale plattelandsontwikkeling. Ja, dat is een complex proces om van A naar anders te komen, zoals net gezegd. Waar hier de opgaven voor energietransitie, duurzame landbouw, toerisme, waterkwaliteit en natuur en landbouw allemaal samenkomen. En daar is het ook lastig om een voldoende personeel te hebben op dat proces. Dus vandaar de gele kleur. Dan gaan we naar sociale kracht. En zoals u weet is sociale kracht, het sociaal domein, meer dan de helft van onze begroting. Dus ik heb hier ook behoorlijk wat punten zometeen. En die staan met name op de volgende pagina. Even twee punten die wat extra aandacht behoeven. En dan kijken we vervolgens naar de speerpunten. Onder het programma sociale kracht werken we aan een veerkrachtig bokstol en een sterke sociale basisvoorziening. Nou, de landelijke hervormingsagenda jeugd zal de komende jaren veel aandacht vragen. Deze agenda heeft als doel knelpunten in de jeugd structureel aan te pakken. Een ander doel is het jeugdstelsel financieel houdbaar te maken voor de toekomst. De hervormingsagenda jeugd zorgt voor een transformatie in de jeugdhulp, waarbij we meer preventief moeten werken, waardoor we minder tweedelijns jeugdzorg in hoeven te zetten. Dit gaat gepaard met bezuinigingen vanuit het Rijk, een lager bedrag in het gemeentefonds vanaf 2026. We pakken deze agenda projectmatig op. In het project bepalen we welke maatregelen we lokaal gaan uitvoeren. We werken lokaal en regionaal aan de uitvoering van het gezond en actief levenakkoord. En daar staat Kala voor. Dus dan ben ik bij het volgende punt. En integraal zorgakkoord, het ISA. Onder het Gala voeren we allerlei lokale projecten uit die gericht zijn op het tegengaan van gezondheidsachterstanden en het bevorderen van een gezonde levensstijl. Hierbij willen we ook het maatschappelijke initiatief ondersteunen en stimuleren via een subsidieregeling. Voorbeeld hiervan is het leergebied Bokstol, waarbij inwoners collectief aanvullend aan de gezonde leefstijlprogramma bijeenkomsten hebben. Voor het ISA doen we lokaal aanvragen voor regionale middelen. Het ISA heeft als grootste risico dat zorg die nog vanuit de zorgverzekeringswet en of de wet langdurige zorg geleverd wordt, verschoven wordt naar het sociale domein. Dat levert voor de gemeente op langere termijn extra kosten op voor de eigen organisatie, maar ook voor onze maatschappelijke partners zoals maatschappelijk werk. Soms zijn zinnen zo geschreven dat ze best wel lastig uit te spreken zijn. Maar goed. Goed, dan gaan we naar de volgende pagina. Dan hebben we het gezond levenakkoord gehad. Oké, dan hebben we een aantal stoplichten hier staan. En u ziet dat migratie daar op geel staan. Ik heb bij elk puntje hier een andere tekst, want deze hebben we nog niet behandeld. Dus u krijgt van mij bij elk puntje een toelichtingje, ook al staan ze op groen. Oké, welzijn op recept. Vanwege het succes van de pilot is welzijn op recept vanaf nu beschikbaar voor alle huisartspraktijken in Bokstol. Uit de landelijke evaluatie blijkt dat een verwijzing naar een welzijncoach een besparing oplevert van €463 per welzijnsrecept per jaar voor de huisarts. De microfoon naar beneden. Blijf staan, jongen. Zo dan. Even kijken. Een besparing oplevert van €463 per welzijnrecept per jaar voor de huisartsen. Daar was ik gebleven. Sociale activering stelt opname in verpleeghuizen uit met ongeveer 3 maanden. En de besparing kan leiden tot een bedrag van €16.380 per persoon in de wet langdurige zorg. Een flinke besparing. Dat wat betreft het welzijn op recept. Iets wat dus echt een besparing op kan leveren. Dan Hartjes in de Wijk. De pilot Hartjes in de Wijk. Na de eerste pilotperiode heeft de stuurgroep met daarin de bestuurders van de professionele partijen geconcludeerd dat de pilot een succes is en we de doorontwikkeling van 0 tot 100 gezamenlijk voortvarend blijven oppakken. Hiervoor zijn we voornemens een kwartiermaker aan te stellen om de doorontwikkeling van de pilot naar een vaste werkwijze te bewerkstelligen. En hiervoor hebben we in de kadernota €90.000 per jaar voor de komende 3 jaar opgenomen. Dus een succesvolle pilot. Dan gaan we naar thuis in de wijk. Het bedrag van circa €600.000 hebben we intussen vanuit de regio ontvangen. Er zit eigenlijk een plakker onder die eruit is, voel ik. Goed. Die hebben we intussen die €600.000 ontvangen. De besteding hiervan aan een meerjarig inclusief programma 2024-2027 is financieel verwerkt. Er is sinds 1 mei een projectleider voor dit programma aangenomen die de besteding van middelen verder uit gaat werken. En dan de uitvoering van het sportakkoord. Iets van mijn eigen programma. Het is ook leuk om een keer toe te mogen liggen. Goed. Onder het programma sociale kracht werken we aan een veerkrachtig bokstel met een sterke sociale basisvoorziening. We willen onder andere dat inwoners alle kansen krijgen om te kunnen sporten en bewegen. Daarom hebben we een ambitiedocument van het sportakkoord gerealiseerd en werken we samen met het kernteam bestaande uit vertegenwoordigers van sportverenigingen, de GGD en commerciële sportaanbieders aan uitvoeringsplannen. En het leuke is dat dat kernteam samen mag bepalen waaraan we die centen van het sportakkoord kunnen besteden. €20.000 per jaar, niet een heel groot bedrag, maar wel een heel mooi bedrag om nieuwe initiatieven te kunnen bewerkstelligen. Dat stond niet in de tekst, dat vertel ik het nog even. Goed. Dan het welzijnsfonds. Eind 2023 is de verordening rondom het welzijnsfonds aangepast met als doel een grote groep minima's te bereiken. Dit doen we door te stoppen met het verstrekken op basis van declaraties. De cijfers tot en met mei 2024 laten zien dat we een grotere groep kunnen bereiken dan en tot op heden €49.000 meer hebben verstrekt dan vorig jaar. Dit loopt in de pas met hetgeen dat we ook in de bestuursrapportage is meegenomen. Dan de veiligheid-afhankelijkheidsrelaties. De ultieme doelstelling is om geweld en afhankelijkheidsrelaties binnen gezinnen en andere systemen van min 9 maanden tot 100 plus duurzaam te stoppen. Dat vraagt om een verbeterde aanpak van het brede wijkteam samen met het team veiligheid en lokale en regionale ketenpartners. Gefaseerd samenwerken aan veiligheid. 1. Directe veiligheid organiseren. 2. Stabiele veiligheid creëren. En 3. Herstel bevorderen. Nou, de 10 gemeenten zijn al bezig, onze 10 regiogemeenten zijn al bezig met het uitwerken van een lokaal implementatieplan. En daarin worden ze ondersteund door de regionale werkgroep VIA. Consulenten in de wijkteams worden gedurende 2024 geschoold in de nieuwe aanpak. En dat geldt ook voor de maatschappelijk werkers van Contour de Twern. Laten we hopen dat dat onze gemeente nog veiliger maakt. Dan de programma migratie. Volgens mij stond daar een klein geel plaatje bij. De verschillende migratieopgaven blijven onverminderd hoog en vragen een voortdurend grote inspanning van de gemeente en de ketenpartners. In de regionaal verband hebben we concrete afspraken gemaakt met Sint-Michielsgestel over de invulling van onze gemeenschappelijke opgaven op het gebied van asielopvang en opvang van Oekraïense vluchtelingen. Door hier gezamenlijk in op te trekken hebben we meer slagkracht en zijn we meer flexibel in het vinden van oplossingen voor de opvang en begeleiding van deze groepen vluchtelingen. De huisvesting van statusouders ligt achter op de taakstelling. Prognose is een realisatie van 29 per 1 juli 2024 tegenover een taakstelling van 42 personen. Als oorzaak kunnen we worden genoemd het geringe aantal mutaties in huurwoningen van Woonstichting Joost en het significant grote aandeel van alleengaande in de taakstelling. Hierdoor bestaat het risico dat we door de provincie worden gedwongen een plan van aanpak te maken om de achterstand in te lopen. Dat verklaart het gele plaatje. Goed, een lang verhaal mensen, maar dat was sociale kracht. Dat was ook het Ja, en dan kan ik twee dingen doen. Of we stoppen en dan heb ik drie programma's niet gedaan. Of ik maak mijn verhaal toch maar even. Ja, ik vind het een beetje cru om zo te zeggen. Maar ik probeer het zo snel mogelijk, zoals u merkt. Ja. Leefbare ruimte. Even kijken. Ja, nee, het plaatje klopt. Binnen het programma Leefbare Ruimte besteden we onder andere aandacht aan een verkeersveilig en bereikbaar bokstel. We willen daarvoor een doorgaand gemotoriseerd verkeer buiten woonwijken en dorpskernen brengen. Ook willen we de snelheid in de woonwijken reduceren en daarmee de fietsveiligheid verbeteren. En dit doen we door het opstellen van een programma Duurzame Mobiliteit, het vernieuwde mobiliteitsplan voor Bokstel. Begin juli komt het concept ter inzage en we streven naar besluitvorming in oktober. We stellen integraal meerjarenprogramma openbare ruimte op. Het betreft onder andere de disciplines wegen, groen, verkeer en riolering. En de stuurinformatie is de basis voor het verbeterde planmatige en kostenefficiënte uitvoeren van alle investeringsprojecten van bestaande kapitaalgoederen in de openbare ruimte. Nou, die zin niet herhalen, maar dat is wel de lastigste zin van mijn toespraak. Ja. De vervangingsinvesteringen van rationeel wegbeheer bedragen circa 825.000 euro per jaar. En hierdoor neemt de kapitaallasten wel toe met 33.000 euro. En deze lasten dekken we uit de reserve maatschappelijke opgave, zoals u zojuist in de vorige presentatie heeft kunnen horen. Dan gaan we naar de stoplichtjes van dit programma. En... Goed. Onder het programma Leefbare Ruimte willen we aantrekkelijke wonen voor iedereen realiseren. Daarvoor willen we onder andere snel veel betaalbaar en duurzaam bouwen in onze dorpen. Nou, dat is u bekend. Hoe willen we dat doen? Is in 2023 vastgelegd in het programma Volkshuisvesting en Wonen, Welzijn, Zorg 2023-2027, zo heet het helemaal. Inmiddels zijn de doelgroepenverordening, het Volkshuisvestingsfonds en de sociale grondprijzen vastgesteld. En de onderzoeken naar woningsplitsing en andere mogelijkheden om bestaande woningvoorraad beter te benutten. En schaarste op de woningmarkt, huisvestingsverordening, zijn reeds gestart. Een heleboel ontwikkelingen dus op dat vlak. Dan de omgevingsvisie. In hetzelfde kader, aantrekkelijk wonen voor iedereen, is een aantrekkelijke levensomgeving van elementair belang. In de omgevingsvisie geven we aan hoe we de totale fysieke leefomgeving voor de lange termijn gaan inrichten. En de visie wordt in het derde kwartaal aan de Raad voorgelegd. Dan het VAP-beleid. We ontwikkelen beleid met betrekking tot de vrijkomende agrarische gebouwen om de kwaliteit van het buitengebied te vergroten. En het beleid gaat in kwartaal 4 naar de Raad. Dan de inbreidingslocaties. Om meer woningen te kunnen realiseren is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden op inbreidingslocaties. En dit onderzoek heeft een groot aantal potentiële locaties, 41 locaties opgeleverd. Er is een shortlist opgesteld en die nu op haalbaarheid wordt getoetst. Dan flexwoningen. Vooruitkijkend op naar de komende jaren stellen we de ambitie op het gebied van flexwoningen bij. Minder en minder snel dan de geplande 300 in de periode tot 2028. En ik kan me voorstellen dat sommige van deze toelichting van mij extra vragen oproepen. En die kunt u natuurlijk zo meteen aan de informatietafels vragen. Dan een mobiliteitsplan, laatste onderdeel. En die is ook geel. Binnen het programma Leefbare Ruimte besteden we onder andere aandacht aan de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van Bokstel. We willen daarvoor doorgaand gemotoriseerd verkeer buiten woonwijken en dorpskernen brengen. Ook willen we de snelheid in de woonwijken reduceren en daarmee de fietsveiligheid verbeteren. Nou, volgens mij heb ik dat net ook gehoord. Dit doen we door het opstellen van het programma Duurzame Mobiliteit, het vernieuwende mobiliteitsplan voor Bokstel. Begin juli komt het concept ter inzage. En we streven ernaar besluitvorming in. Dit heb ik net ook opgelezen, dit laatste stuk. Oké, goed. Vitaal ondernemen. Goed, een heleboel ontwikkelingen ook bij dit programma. We hebben nog twee programma's te gaan. Dan kunt u naar de informatietafel. En haal eruit wat voor u interessant is. En dat is hopelijk alles. Maar herijking economische visie. We kijken eerst naar de ontwikkelingen. In maart van dit jaar heeft de kick-off bijeenkomst plaatsgevonden. Het proces wordt nu verder vormgegeven. Denk hierbij aan het organiseren van ondernemerstafels, individuele gesprekken met ondernemers en betrokkenen. Binnenkort vindt de sessie met de raadsfracties plaats. De input wordt benut om een aantal ondernemers op een door hen aan te geven thema de diepte in te gaan en zo van het onderwerp energie en uitvoeringskracht te mobiliseren. Dus u kunt daar, en dat ging over de herijking economische visie, met hen in gesprek. Bezoekerseconomie. De samenwerkingsstructuur met ondernemers is ingericht en heeft een nadere prioritering plaatsgevonden van het uitvoeringsprogramma. De komende tijd gaan wij hier extra capaciteit voor vrijmaken. Een aantal projecten zijn al gerealiseerd, zoals de historische wandelroute in het centrum, de fysieke toeristische informatiepunten, TIPS heette die, en de gevelsubsidieregeling. Naar verwachting gaat binnenkort de stimuleringsregeling voor nieuwe initiatieven van kracht. Wij intensiveren de samenwerking met Stichting Centrum Management Bokstel. Dat ging over de bezoekerseconomie. Gaan we nu naar de verduurzaming maatschappelijk vastgoed. Voor de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed hebben wij een projectleider aangetrokken. Het plan van aanpak is in concept gereed. De meerjaren onderhoudsplannen zullen worden voorzien van een duurzaamheidsparagraaf. En het accommodatiebeleid wordt opgestart in het vierde kwartaal. Dan zijn er een aantal risico's. Ja, natuurlijk, het stikstofdossier houdt niet alleen de woningbouw tegen, maar ook de ontwikkeling van de bedrijventerreinen, waaronder Greentech Park Brabant. De netcongestie, er moet fors geïnvesteerd worden in de infrastructuur. Hierbij zijn wij afhankelijk van de netbeheerders, zoals eerder benoemd. Goed, dan hebben we een aantal stoplichtjes weer. We zien er weer twee op geel staan. Greentech Brabant, accommodatiebeleid en... Een van de redenen bij het accommodatiebeleid en de MJOP's is dat ook onze accountant heeft aangegeven dat dit urgent is en dat dit aangepast moet worden. Goed, lees ik de tekst op die daar ook bij hoort. Het programma Vitaal Ondernemen is gericht op prettige gemeenten om te wonen met een prachtig aanbod en een aanbod aan maatschappelijke voorzieningen, te werken en te recreëren. We geven ruimte aan initiatieven van inwoners en ondernemers op het terrein van economie, recreatie, toerisme, cultuur, maatschappelijke voorzieningen. Op economisch terrein hebben we een aantal speerpunten die hiertoe bijdragen. En dan krijgt u van mij die speerpunten. Ja, de netwerkontwikkeling. En daar staat netwerkontwikkeling, maar dat gaat niet over een energienetwerk zoals we net hebben, maar over een netwerk van binnen onze regio en binnen onze gemeente. Economische ontwikkeling staat of valt met een gedegen samenwerking tussen regio, ondernemers, betrokkenen en gemeenten. Het is een lopend proces om de samenwerking te optimaliseren. Dat gebeurt op lokaal en regionaal niveau. Een goed voorbeeld is de samenwerking met het klankbord LADONC. Die heeft onder andere geleid tot een hernieuwde certificering keurmerk Veilig Ondernemen, KVO. En de uitvoering die hieruit voortkomt. We hebben ook oog voor ontwikkelingen in de regionale samenwerking via regio Noordoost-Brabant en het Agri-Food Capital. Dan de herijking van de economische visie en het uitvoeringsprogramma, die wij op een interactieve manier in de samenwerking met onze ondernemers en partners opstellen. Hiervoor hebben wij in de kadernota een uitvoeringsbudget gevraagd van 75.000 euro. Dan de Greentech Park Brabant. Het inrichtingsplan en het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage gelegd. Met rekenschap van de huidige en toekomstige stikstofregels zetten wij ons in om samen met onze stakeholders en de geïnteresseerde ondernemers invulling te geven aan Greentech Park Brabant in 2025. Dan heb ik de onderste twee dingen samen in één stukje tekst, cultuur en maatschappelijke voorzieningen. Ook streven we naar een goede woon- en leefomgeving voor onze inwoners, wat ook positief effect heeft op het vestigingsklimaat van onze ondernemers. Sportfaciliteiten, kunst en cultuur en maatschappelijke voorzieningen dragen hieraan bij. We hebben via het meerjaren onderhoudsplan, MJOP, middelen vrijgemaakt om het voorzieningenniveau op peil te houden. We gaan aan de slag met het verduurzamen van onze accommodaties en actualiseren ons accommodatiebeleid, zoals juist genoemd. De cultuurnota komt in het najaar naar de Raad, waarmee we een extra impuls willen geven aan ons cultuurklimaat. Dan gaan we naar het laatste programma. En om de voorzitter te pleasen, zijn er twee sheets in één. Hier staan zowel de ontwikkelpunten en speerpunten op één sheet. En ik ga nog vier stukjes tekst toelichten aan u. Kunnen we over naar het volgende onderdeel. Eerst de participatie. Het programma Meewerken Bestuur richt zich op de overheids- en burgerparticipatie. Het doel is om een klimaat te creëren waarin burgers verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving en waarin er ruimte is voor overheidsparticipatie. Dit wordt bereikt door het vastgestelde participatiebeleid uit te voeren, waarbij trainingen worden gegeven aan een groot deel van onze organisatie. En ook de gemeenteraad en het college volgen dit jaar een opleiding over burgerparticipatie. Ik weet niet of u die al heeft gehad, maar dan weet u, die zit er aan te komen. Ja. Goed. Dan een stukje gemeentenieuws, zoals we dat genoemd hebben. Hoewel geen onderdeel van participatie, maar wel actueel in het kader van communicatie. Door het verdwijnen van de Mooi Bokstelkrant kan de gemeente het gemeentenieuws niet meer kosteloos huis aan huis verspreiden. Dit is in strijd met het afgesloten contract. Na overleg met de nieuwe uitgever is afgesproken dat Brabant Centrum dit jaar 5 keer huis aan huis wordt verspreid. De kosten voor drukwerk en verspreiding bedragen 1500 euro per keer. Exclusief BTW staat er zelfs bij. Het contract loopt dit jaar af en voor vervolg gaan zowel Brabant Centrum als de gemeente het proces evalueren. Het uitgangspunt is dat iedereen gratis toegang moet hebben tot de gemeentepagina's. Goed, dan de openbare orde en veiligheid en dan nog iets over de BOA-capaciteit. Openbare orde en veiligheid. Onder het programma Meewerkend Bestuur werken we ook aan een veilige Bokstel. We willen de dreiging van drugscriminaliteit, drugs- en drankmisbruik, overlast, ondermijnende activiteiten en integriteit beperken. Meer toezicht op straat en we willen werken aan preventie en voorlichting ter voorkoming van criminaliteit en overlast. Op dit moment is de formatie binnen openbare orde en veiligheid op juridisch vlak niet voldoende. Er zijn steeds meer ondermijnings-, handhavings- en dwangsomzaken. Fijn woord. Ik zeg de zin even opnieuw. Er zijn steeds meer ondermijnings-, handhavings- en dwangsomzaken die ervoor zorgen dat in de organisatie meer gevraagd wordt dan mogelijk is binnen de bestaande formatie. Om ervoor te zorgen dat we sneller en juridisch beter kunnen handelen binnen de openbare orde en veiligheid, is het belang om deze formatieuitbreiding te ondersteunen. Zowel in de bestuursrapportage 2023, als in de kadernota 2025 is er een extra capaciteit gevraagd van 0,7 FTE voor een handhavingsjurist gericht op problematiek binnen de integrale veiligheid. En ik denk dat hier bestuursrapportage 24. Goed. Dan de BOA-capaciteit, laatste punt. In de tweede bestuursrapportage, natuurlijk wel 2023, is extra capaciteit gevraagd. Deze is inmiddels ingevuld. Het beschikbaar gestelde budget heeft 2 FTE-BOA's opgeleverd. Dit zorgt ervoor dat we nog meer kunnen handhaven binnen de gemeente Boxtel. Om ervoor te zorgen dat we nog beter kunnen handhaven, zullen we eind 2024 met een uitvoeringsprogramma voor BOA's komen. Hierin staat beschreven welke prioriteit we geven aan meldingen en handhavingsacties. Goed. All right. Jongen, jongen, wat een lange tekst. Ja, en we hebben uitgebreid, dan wil ik dan nog wel even toe zeggen, uitgebreid gekeken hoe kunnen we dit nou korter doen. En hoe kunnen we dit nou doeltreffender doen? We moeten daar nog eens goed over nadenken. Maar ik hoop dat u allemaal een goede toelichting heeft gehad van alle punten. En dat je eruit kunt halen wat voor u van belang is. Voorzitter, aan u het woord. Ik zie daar een heleboel mensen van onze organisatie zitten. Die graag ons allemaal willen helpen bij onze vragen. Goed. Blijft u bij jou wel staan.
Dank u wel voor de presentatie allemaal. We gaan nu starten met de informatiemarkt. Die duurt tot 9:15. Deze informatiemarkt vindt plaats op 2 plekken hier in het gemeentehuis. Zoals in de uitnodiging heeft kunnen zien, zijn de informatietafels verdeeld per programma. Daarnaast is er een informatietafel ingericht over de eerste bestuursrapportage. De locaties van de informatietafels zijn in de raadzaal. Daar vindt u de onderwerpen sociale kracht, meewerkend bestuur en de eerste bestuursrapportage. In de link vindt u duurzame transformatie, leefbare ruimte en vitaal ondernemen. Op het raam ziet u ook nog een keer de locaties van alle onderwerpen. Bij de verschillende informatietafels staan dus ook ambtenaren aan wie u technische vragen kunt stellen. U kunt van de ene naar de andere tafel lopen zoals u gewend bent. En het is niet de bedoeling dat één of enkele personen al hun vragen in één keer stellen. Probeer een beetje om en om de vragen te stellen, zodat iedereen aan de beurt komt. We gaan ook daarin bij die tafels respectvol natuurlijk met elkaar om. Denk daarbij dat de ambtenaar natuurlijk antwoord geeft en uitlegt hoe het beleid is opgesteld door het college. En dat het beleid uiteraard nog vastgesteld of goedgekeurd moet worden. De ambtenaar kan dus geen antwoord geven waarom een bepaald beleid gekozen is. Die vraag is natuurlijk voor de betreffende wethouder. Ik wil de raads- en steunfractieleden vragen om na afloop van de informatiemarkt 1 afgevaardigde van elke politieke partij naar de kweekvijver wil gaan om in overleg met de Griffie te bepalen welke onderwerpen we ook in de gesprekstafel natuurlijk gaan bespreken. Ik zie jullie weer om 9:15 hier.